Wat?
Ja.
Toch mogelijk. Het is dinsdagavond 30 augustus 2011. Welkom bij de 71ste Tech 45.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond bestaat uit niet Stefan Lesage, die komt later bijvoegen, Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en freelance auteur, Jan Seurink, communicatiemens en blogger en Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. En we hebben een gast, goedenavond, Fons van den Berg.
Goedenavond.
Fons, vertel misschien heel kort wat jij precies doet, want op Twitter zit je beter bekend als Helicon, hè?
Ja, en tegenwoordig ook als C-genius, want wat ik eigenlijk doe is als een soort genius op Apple-scholen zorgen dat de professionalisering van docenten op een creatieve manier wordt ingevuld.
C-genius.
Zoals in het Think Different manifesto. C als in zien op zijn Engels en genius als in de genius bar.
En zijn er veel Apple-scholen?
Ja, nogal. Ik vul er mijn weken mee.
Mm-hmm. Dus in Nederland heb je echt scholen die volledig op Apple draaien? Amai.
Ja.
Daar kan ik alleen maar van dromen.
Ja, en ook al iPads tegenwoordig.
Ja, leuk. Amai, en dat is een fulltime bezigheid?
Ja, voor mij in ieder geval. En ik probeer ook nog wat andere mensen de komende tijd aan het werk te helpen.
Mm-hmm. Jij zit ook Apple Distinguished Educator, denk ik, hè?
Ja, ik verzamel 3-letter Apple-afkortingen.
En wat houdt dat precies in? Wat doet een ADE? Want zo wordt het afgekort, hè?
Ja, nou, een ADE doet op zich niet zo heel erg veel. Die wordt vooral op de schouder geklopt door Apple, omdat ze in de praktijk van het onderwijs Apple-spulletjes gebruiken. En dat op een leuke, creatieve manier doen.
Mm-hmm. Amai. Goed, we gaan beginnen aan het technieuws. Steve Jobs heeft vorige week afscheid genomen als CEO van Apple. Nu, we zagen dat al een hele tijd aankomen. Een aantal maanden geleden ging hij al op ziekenverlof. Maar het was toch even schrikken, hè, Davy, niet?
Ja, niemand had het verwacht, hè.
Mm-hmm.
Allee, iedereen wist wel dat het ooit ging komen, maar niemand had dat verwacht dat het nu ging zijn. Daarna zijn er zo van alle minder journalistieke weblogs geweest die van alle verhalen de wereld ingestuurd hebben met gefotoshopte foto's, dat het echt dringend was, omdat Steve Jobs heeft problemen met zijn gezondheid.
Je hebt het over de foto's van TMZ, van de
straat. Ja, en ook gewoon andere loesje weblogs die dan mm-hmm. in tekstberichten gewoon zeiden van, ja, hij ligt op sterven. Nu, ik denk dat Steve Jobs CEO in hart en nieren is, no pun intended. En dat dit misschien ook wel de beste tijd was om het aan te kondigen. Tussen van alle andere aankondigingen in.
Ja.
En ja, dat het dringend is, maar niet zo dringend als het misschien op het eerste gezicht overkwam.
In principe verandert er eigenlijk niet veel, hè? Want Tim Cook, die nu de nieuwe CEO wordt, die was eigenlijk al een hele tijd actief als vervang-CEO. Hè?
Ja.
En als je de blogs leest, dan zijn er heel wat mensen het over eens dat hij in feite al heel wat dingen in de achtergrond geregeld heeft de voorbijgaande jaren. Hè?
Hij zou de man zijn die bijvoorbeeld alle contracten heeft geregeld, waardoor Apple zeer goedkoop aan van die grote LCD-schermpjes mm-hmm. kan komen voor op een iPad, waardoor bijvoorbeeld een Samsung niet competitief kan zijn op prijs, omdat zij die veel goedkoper kunnen krijgen. Daar zou Tim Cook naar het schijnt een van de beste in de industrie voor zijn. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als je een foto van Tim Cook zou opzoeken, ik kan het mij moeilijk voorstellen dat hij op een podium gaat staan en een one more thing gaat doen. Maar dat is uiteindelijk niet het belangrijkste als bedrijf.
Mm-hmm. Fons, daar denk je dat de richting van het bedrijf nu gaat veranderen?
Dus nee, niet. Anders dan als Steve Jobs nog wel aan zou zijn.
Mm-hmm. Maar het is toch zo dat hij voor het grootste gedeelte die richting bepaalde, hè?
Ja, nou eerlijk gezegd, dat weten we niet. Ja, hij is heel belangrijk geweest.
Mm-hmm.
Zeker de laatste 10, 12 jaar nadat hij terug is gekomen. Maar een bedrijf als Apple kan niet zo groot worden als het is geworden op basis van de input van één man.
Mm-hmm, nee.
En als Apple daar zijn geld op zou zetten, op Steve Jobs, dan zou het heel hard gaan. De markt heeft natuurlijk ook heel rustig gereageerd eigenlijk op het afscheid.
Het aandeel is gezakt vlak na de aankondiging, maar daarna terug weer gestegen, hè?
Ja, en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had verwacht dat die reactie wel wat heftiger zou zijn. Zeker ook in de economische tijden waarin we leven.
Ja. Marco, als Apple fanboy, zo mag ik u toch noemen eigenlijk, hè?
Ja, ondertussen wel, denk ik.
Als we heel eerlijk mogen zijn. Wat had jij van de aankondiging?
Ja, ik was ook net zoals de rest gewoon wel verrast dat het eigenlijk zo plotseling in één keer... Ja, met een brief, een hele korte brief eigenlijk van Steve Jobs, met die aankondiging, nu gebeurde. Ik had zoiets van, ja, het zal wel niet al te lang meer duren voordat hij terugtreedt. Maar dat het eigenlijk al een half jaar na zijn aankondiging van zijn medical leave, zeg maar, gebeurt, had ik niet gedacht. Ik had zeker nog gedacht dat hij nog wel 1 of 2 keynotes zou doen.
Ja. Als je zo'n aantal podcasts volgde, dan hoorde je wel, zij vonden ook dat heel wat berichten echt geschreven werden alsof het een overlijdensbericht was. Hè? En dat is dus duidelijk niet, hè?
Ja, het is bijna een terugblik op zijn leven alsof hij morgen al begraven wordt. En ja, dat vind ik wel een beetje erg ver gaan. Hoewel het natuurlijk leuk is om die hele carrière gewoon... te zien en te lezen. Want het is natuurlijk het einde van een tijdperk. Hè? Ik bedoel, hij treedt af als CEO. En ja, hiermee eindigt dus ook de rol zoals wij hem eigenlijk allemaal kennen.
Ja.
Dus
ja,
terugblikken, ik denk dat best mag. Maar niet met een toon zo van, dit was het einde.
Ik denk dat bij veel weblogs ook gewoon het gemakzucht was. Want ik denk dat bij alle techblogs er wel gewoon een heel deel gearchiveerde, klaargeschreven teksten staan van... ik weet niet of het The Next Web was of Wired. Ik ben er niet zeker van, maar dat was dan zo Steve Jobs in 10 magazine covers. En dat was dan... de eerste was dan hij met een Apple II. En dan ging het zo verder van... het Apple werd ontzegd en dan zo het iconische cover van de Apple, de regenboog Apple met prikkeldraad rond en van die dingen. Ja, inderdaad, was echt zo van, als je nu vandaag nog komt te gaan, we hebben het toch maar gepubliceerd. En ik vond dat eigenlijk redelijk freaky, man. Ja. Welk moment is het goede moment om terug te blikken op wat voor Apple betekend heeft? Nu of
nu denk
als
ik,
een stel binnen 1,5 jaar of zo zou komen te gaan? Allee, dan
die
is het nu eigenlijk een mooiere tijd. Ja, die foto's zijn naar het schijnt...
Maar daar was ik toch niet goed van.
Ja,
die waren niet echt. Allee,
naar het schijnt niet.
Denk je dat hij nog gaat bijvoorbeeld op de volgende keynote als God weet wat, iPhone 5 wordt aangekondigd, gaat hij nog acte de présence geven of gaat hij totaal niet meer verschijnen? Weg is weg. Davy?
Ik denk dat het gaat afhangen van hoe hij zich voelt of hoe hij zichzelf kan presenteren. Maar ik denk, John Gruber heeft dat vorige keer ook geschreven na de vorige... bij iOS 5, bij de keynote op WWDC, dat het eigenlijk precies was alsof Steve Jobs zijn eigen overbodig maakte. Hij praatte het zomaar een beetje aan elkaar.
Ja.
En op zich kan hem dat nog altijd doen, maar als hem niet echt te been is, om het zo te zeggen, dan denk ik dat evengoed iemand anders het kan doen. Natuurlijk, het gaat niet hetzelfde zijn, maar misschien is het ook wel goed om gewoon nu ineens te zeggen van, ik doe het niet meer. Om zo toch zo zijn goedkeuring te kunnen geven aan de opvolging. Zo.
Het is eigenlijk een heel geleidelijke overgang geweest. Hè? Ik kondigde aan, al dan niet, omdat het echt nodig was, dat hij ziekenverlof neemt. Dat hij langzaam maar zeker gaat terugtreden. En dan Tim Cook, die wordt in de chat, toen zeggen ze het ook, die zijn al 2 jaar, wordt die flink ingewerkt. Ook Raf zegt de biografie die verschijnt. Ik dacht dat ik het vandaag nog gezien had. 19 november of zo is een officiële biografie. Hè? Want er zijn ondertussen al 2 van geschreven. Dus Hij zag het al een hele tijd al aankomen. Hè?
Dit is ook het best gemarkete ontslag ooit. Hè?
Ah, ja. Voilà, dus... nu gaan we een andere kijk krijgen. Iemand die iets nuchterder is over Apple, hè, Jan?
Nee, maar ja, dit is, je ziet dat aankomen, enerzijds. En je gaat dat niet doen net voor een productlancering of net niet bij aandeelhouders tussentijdse resultaten. Dus dit is een, laten we zeggen, normaal gezien nieuwsluwe maand. In augustus gebeurt
normaal
niks,
gesproken.
Behalve dus deze augustus. Misschien is het wel af en toe een keer uitgesteld. Misschien was het gepland voor begin augustus of zo. Ja. Maar je ziet dat is ook... Die brief die geschreven is, dat is ook zo af. Dat is zo gecopyright. Dat is niet over één nacht
ijs gegaan. De brief die hij geschreven
gegaan,
heeft, denk je dat hij die zelf geschreven heeft?
Waarschijnlijk wel, maar Jobs is naast CEO ook marketeer. Mm-hmm. Dus Apple is evenveel een marketingbod dan een technologiebod natuurlijk.
Ja.
Als het maar een bod is, zeggen we dan.
Als maar een bod voilà. Is, ja. Ze hebben nu... Apple heeft wel vertrouwen in Tim Cook. Hè. Je krijgt 1 miljoen aandelen verspreid over, geloof ik, 10 jaar. Dus binnen 5 jaar krijgt hij het eerste deel. En dan op 24 augustus 2021 zou hij alles krijgen. Hè. Dus het is een teken dat ze zeggen dat Tim Cook niet aangesteld is, zomaar even tijdelijk om...
Maar dat is ook weer aandeelhouders geruststellen. Hè. Dat is zo van...
Ja, dat is ook...
Nee,
ja,
er is niks gebeurd. Hè. Het was al 2 jaar zo... En de volgende 5 jaar is het ook nog zo. En we gaan nog altijd awesome producten maken.
Ja. Hoe kijkt jij als niet echt... je kijkt nuchterder naar Apple dan de meeste van ons, hè? Naar een persoon als Steve Jobs, Jan. Is dat bijvoorbeeld... Sommige blogs beschreven hem als een genie. Is Steve Jobs een genie?
Hoogstwaarschijnlijk wel. En hoogstwaarschijnlijk is het ook, zoals Partial Objects schreef... Echt een onuitstaanbare mens.
Mm-hmm.
Ook bijvoorbeeld de manier waarop dat hij zichzelf altijd in de markt heeft gezet, is ook als dat genie. Dus ik kan mij voorstellen dat er ook heel veel mensen achter de schermen bezig zijn geweest die zeggen, die Steve Jobs gaat er altijd maar aan zijn pluim lopen en wij zijn altijd keihard aan het werk.
Ja, er was één blogartikel, ik denk dat het smallwave.com was... Die ging daar tegenin, die zei van, er zijn heel wat mensen die gewoon geloven dat iedereen die bij Apple werkt, of het managementteam, dat gewoon marionetten zijn.
Mm-hmm.
Maar hij zei, nee, dat is niet. Ik bedoel, het industrieel ontwerp komt van Johnny Ive, en niet van Steve Jobs.
Ja.
Jobs heeft gewoon een heel groot talent, en hij ziet gewoon de potentie in zowel producten, maar ook in mensen. En hij is gewoon heel slim om de juiste mensen om zich heen te verzamelen. En daardoor is het ook zo'n succes geweest. Ik bedoel, Steve Jobs heeft totaal geen verstand van computers gehad, hè, toen hij samen met Wozniak de computers deed. Wozniak was de techneut, was het genie op technisch gebied. Maar Jobs kon echt het product maken, zeg maar.
Mm-hmm.
En ja, dat is denk ik het grote... aan Jobs, dat hij gewoon de juiste mensen... En nu is hij zover dat gewoon... Hij kan gewoon opzij stappen en het bedrijf gaat gewoon de goede kant uit. Blijft gewoon doorgaan zoals hij het eigenlijk zou willen.
Ja. En dat is natuurlijk minstens zo'n goede prestatie als je ziet wat Apple op technologisch gebied heeft gedaan allemaal. Als je ziet wat voor bedrijf Apple is geworden. Het is niet meer een computerbouwer.
Maar eigenlijk op technologisch gebied hebben ze niet zo heel veel gedaan, hè? Als je het strikt genomen neemt, hè, ze hebben eigenlijk heel weinig dingen echt uitgevonden. Hè. Ze nemen onderdelen van anderen en combineren dat tot een geweldig product. Hè. Ik heb gisteren mijn MacBook opengeschroefd om daar nieuw geheugen in te steken. Als je dat vergelijkt met een gewone, een niet-Apple laptop, dat ding zit perfect in elkaar. Hè. Er is niks dat los zit, geen kabeltje dat stoort. Dat...
Nee, dat klopt. Dat zag je al aan de eerste iPods. Dat is eigenlijk gewoon heel slim. Dus er waren van die hele kleine harde schijven beschikbaar. En er is een behoefte bij klanten om muziek mee te nemen. Dat zag je aan de Walkmans en de Discmans. En Jobs, of in ieder geval Apple, laten we het daar maar even op houden, die zagen daar de mogelijkheden van. En die hebben geprobeerd om daar vroeg in de tijd iets mee te doen. Toen ik de eerste iPod zag, ik geloofde het niet. Ik dacht echt, wat zijn ze nu aan het doen? Het is iets voor een raar bedrijf. Die maakt toch computers?
Ja,
maar je moet wel toegeven, als je zo Apple bekijkt, zo wat Maarten zegt, het zijn dingen die eigenlijk al bestaan. En dan laten ze er zo een creatieve honden of de... Ja, wat sommige mensen dan de Steve Jobs touch, laten ze daarop los. Want de iPod, dat is niks nieuw geweest. Hè. Iedereen, of mensen met redelijk wat geld, die graag muziek luisterden onderweg, die hadden een creative zen touch.
Waar is dat?
Ik had thuis ook zo een liggen. Dat was een ronde schijf, even groot als een Discman. Maar in plaats van dan een cd daarin te steken, zat daar een harde schijf in. Dat was geweldig. Je viel ook niet uit de toon. En dan hebben ze daar zo een eigen industrieel design aan gegeven. Hè, zo dat wit dat toen nog was. En dan die iTunes Store daaraan gekoppeld.
Ja, dat is de manier waarop het werkte. Hè? Automaton zegt ook, Apple snapt de relatie tussen mensen en technologie als geen enkel ander bedrijf. Hè. De iPod was niet de eerste MP3-speler. Hè?
Maar wel de beste.
Ja, dat is wat we bedoelen. Hè?
En dat is hetgeen wat denk ik, Steve Jobs zo... speciaal maakt ten opzichte van andere mensen.
Ja.
Bijvoorbeeld HTC en Samsung, die maken geweldige toestellen. En die steken daar dingen bij, zo... Ah ja, nu heb je een gsm en HDMI-poort aan. Want je zou het maar zo'n 2 keer in een jaar je gsm aan je tv willen hangen. En dan heb je dat. Geweldig handig. Terwijl bij Apple is het zo precies meer van... Ja, nee. Als we dat daarop zetten, dan gaan te veel mensen denken, wat moet ik daarmee doen? Dat is grappig. En volgens mij, en dat is mijn gevoel alleszins altijd geweest, is dat Apple vaker denkt aan zo de consument, de eindgebruiker, waardoor dat veel gevorderde gebruikers automatisch gaan terugvallen op Linux of op Android of op een goed gebouwd Windows-systeem of zo. Maar je weet gewoon dat als je een MacBook gaat kopen, wat je gaat krijgen. En dat vind ik de grote verdienste van Jobs. Deze week heb ik dan nog een artikel gelezen. Hij is dan naar Park van Xerox geweest. En daar heeft hem dan de muis voor het eerst gezien. En dat hebben ze dan overgenomen. Want ze vonden dat wel interessant. Maar hij, toen op dat moment, toen ze bij Park waren, heeft hij op dat moment gezegd van ja, de muis, dat is eigenlijk wel... chic, want zo eigenlijk alles wat wij in het dagelijkse leven doen, dat is met onze handen. Wij interageren met alles met onze handen. En die muis, dat is wel chic, maar het zou eigenlijk veel chiquer zijn als je een computer echt zou kunnen bedienen, gewoon met je hand. Dat je de computer zou kunnen namaken dat het met je hand is. En ik denk echt dat Steve Jobs nu met het maken van die iPad, dat voor hem echt zijn persoonlijke visie was van wat een persoonlijke computer zou moeten zijn. Ultra draagbaar, heel goede koop, voor iedereen eigenlijk betaalbaar die met computers zou moeten werken. Mm-hmm. En je kunt er bijna alles mee. Zeer simpel. Als je dan een kleine van 3 jaar geeft, die begint er ook mee te werken.
Wat denk je dat de keynotes gaan worden nu, Fons?
Ik zou het werkelijk waar niet weten.
Wie gaat het woord voeren? Tim Cook heeft er... Ik heb niet zo heel veel over gehoord.
Nee, daar kijk je niet voor je plezier naar.
Is dat wat ik bedoel? Dat is een hele rustige, kalme mens. Die heeft niet... Ja.
Nee, ik zie Scott Forstall wel een belangrijke rol gaan spelen. Mm-hmm. Die heeft dat toch ook wel eerder gedaan. Ook bij een aantal evenementen. En nee, het worden geen Steve Notes meer. Ik denk ook dat Apple dat niet wil. Je kunt voor de Steve Notes, die kun je niet vervangen. Je kunt nog steeds wel een evenement houden waarbij je een product lanceert. Of nieuwe diensten introduceert. Of laat zien wat je plannen zijn voor de toekomst. Maar, en dat zal nog steeds heel strak geregisseerd zijn. Maar ja, dat je die anticipatie hebt, dat je wilt kijken. Dat je denkt, oh vanavond, ik moet op tijd thuis zijn, want Steve komt. Nee, ik denk niet dat we dat meer gaan krijgen.
Nee. Marco, denk je dat het aantal fanboys samenhing met de persoon van Steve Jobs?
Nou, er zullen vast wel een aantal mensen zijn wat Jobs als een god zien. Maar volgens mij keek je meer naar de keynote voor de producten dan voor de persoon. Maar laten we wel zijn, de laatste 3-4 keynotes waren echt geen Steve notes meer. hij deed de intro en hij deed de aankondiging van Phil Schiller of Forstall en dergelijke. Maar zij deden het gros van het werk. Dus nee, ik denk dat dat er heus wel mee zal vallen.
Ja, niet kijken naar een keynote voor Steve Jobs. Jawel hoor. Ik bedoel, er zijn boeken geschreven over de presentatiestijl van Steve Jobs. Hè? Dus dat zegt al heel wat. Hè?
Ja, maar die Steve zo heel Hewitt, bijzonder die... is die presentatiestijl natuurlijk ook niet. Hè?
Dat ben ik niet met je eens. Dat ben ik niet met je eens.
Ja, wacht, mag ik je zin eens even af, Marco?
En dergelijke is het niet bijzonder. Ik bedoel, hij heeft gewoon een aura. Hè? Hij weet de spanning op te bouwen. Dus zijn manier van vertellen. Maar qua presentatie techniek zelf, dus de slides, hoe je die gebruikt, hoe minimalistisch die zijn en dergelijke, ik bedoel, daar hoef je geen Steve Jobs voor te zijn om te zien dat dat gewoon goed is en om dat gewoon zelf ook te kunnen gebruiken en daar je eigen draai aan te geven door middel van de voice-over.
Ja, Fons.
En...
Nee, ik presenteer zelf toch wel met enige regelmaat voor kleinere en voor grote groepen. Ik doe dat ook samen met Apple, soms ook voor Apple. Als je dat niveau van presenteren, die impact wil krijgen, dat enthousiasme bij het publiek, de timing is echt... Nou, het is toneel. Het is geen presentatie, het is een toneelstuk. Ook, ja. Het is echt tot op de seconde is het getimed. De teksten staan vast. Het is gerepeteerd, gerepeteerd, gerepeteerd. Er gaat zelden iets echt mis. Het enige, het meest indrukwekkende dat mis is gegaan, is dat de zaal op hetzelfde draadloze netwerk zat als waar Steve op zat te presenteren, waardoor, wat was het, FaceTime niet zo vlotjes liep?
Ja, het was...
Hij had een pizzeria opgezocht in Maps en hij wou daar naar bellen.
Ja.
De gsm-masten waren overbelast. En iedereen zat zo vol spanning te wachten. Zo van, gaat dat echt lukken?
Nee, dat was ook iets anders. Dat was ook nog het geval van de wifi inderdaad. Dat iedereen op de wifi zat.
Ja, dat was met een iPad geloof ik. Okay. Maar ik weet nog, bij de eerste iPhone, dat is mijn eerste Steve Note dat ik gezien heb. Ik weet nog exact waar ik toen zat. En dat was ook op Google Maps. En dat was eigenlijk al gewoon bangelijk dat die gewoon in Google Maps pizzeria ingaf en dat die pizzeria's in de buurt gaf. En hij wou daar naar bellen en het lukte niet. En toen heeft hem gevraagd aan heel de zaal van, kunt je alsjeblieft je gsm uitzetten? En dat hebben die mensen dan gedaan. En dan heeft hem opnieuw proberen bellen. En dan kreeg je dus op de speakers in de zaal zo, hello pizzeria Antonio of zoiets te horen. En dan hij zo... Hi, you're talking to Steve Jobs. En dan heel die zaal natuurlijk wild. Ja, en die pizzeria, die was
pizza maar, met yoghurt en fruit.
Maar heel die presentatiestijl van Steve Jobs, dat doet mij zo denken aan zo de reiziger van vroeger die zo in het dorp kwam en dan zo, ik heb een medicijn, een geweldig medicijn, kom dit kopen. En het is waar, als de eerste iPhone was voorgesteld door iemand als Larry Page of een Steve Ballmer. Het had toch minder geweest, denk ik zelf.
Maar we willen toch niet een Steve Jobs clone nog een keer hebben? Hè? Ik denk toch dat we daar wel over eens zijn.
Nee. Ja, dat is waar. Het is ook tijd voor de volgende stap. Hè?
Maar het lijkt ook wel alsof hij altijd juist was. Hè? Ik weet nog wat ik zei toen de iPad werd voorgesteld. Het is gewoon een grote iPod Touch. En je ziet, dat is een gigantisch succes geworden. Hè?
Ja, want dat is het ook niet, een grote iPod Touch.
Ja, nee, maar dat is... Ja. En je zag die voorgesteld worden, ja, dat is gewoon een grote iPod Touch. Die icoontjes staan wat breder in elkaar en dat is het. En hij heeft gelijk gekregen, het is geen grote iPod Touch.
Als je naar die specifieke keynote kijkt, de manier ook waarop de iPad werd gepresenteerd. Hè? We hadden een dia met links een iPhone, rechts een MacBook. En die iPad die viel letterlijk... pats, midden tussen die twee apparaten. Steve heeft ook vanaf dag 1 gezegd, het is een intermediate device. Mm-hmm. Het is een apparaat, het is geen iPhone, geen iPod Touch, het is geen computer, dit is een hele nieuwe klasse. Een hele nieuwe klasse van apparaten. Ja, en je ziet het wel, dat ze een hele nieuwe klasse invulling geven. Daar hebben de concurrenten, zoals ze zo toch maar mogen noemen, de nodige moeite mee.
Ja.
En dat is denk ik het knappe van Apple als bedrijf. En ik denk dat ze wel iemand als Steve Jobs heel lang hebben nodig gehad. En zo'n visionair om die cultuur in het bedrijf op die manier technologie te maken,
ja, visionair, te realiseren. die lijn, ik heb er in het begin ook al gevraagd, die lijn staat, wat, ik denk ook, voor een hele tijd al vast. Maar wat daarna, op een bepaald moment, gaat Steve Jobs er effectief niet meer zijn. Gaat de lijn die, heeft hij uitgezet heeft, gaat uitgeput zijn. En dan?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de bedrijfscultuur binnen Apple... En dan hebben we het niet over Apple Nederland of misschien zelfs niet eens Apple Europa. Maar als je het echt hebt over Cupertino, hè, het heilige der heiligen. Dan de cultuur daar is zo gericht op anders, nieuw. Ik denk dat de geest van Think Different daar nog heel erg rondwaart.
Goed, nog iemand iets over Steve Jobs?
Ja, ik moet toch even iets melden wat ik mij juist bedacht. Want Maarten zei dat hij heel vaak gelijk gekregen heeft. Maar het is eigenlijk wel waardevol als je de filmpjes ergens zou vinden. Ze worden regelmatig van YouTube gehaald. Maar ze hebben een podcast zo met de Apple Keynote. En het is eigenlijk wel eens heel waardevol van zo terug naar een keynote te gaan kijken van 3-4 jaar terug. En ik vind dat ze kiezen zo... En dat is iets wat mij aan Apple eigenlijk ontzettend irriteert. Ze kiezen zo de... En wat terecht is, de verkoopsstrategieën uit om dingen op het podium te laten zien. En dat zijn dingen die uiteindelijk vaak geweldig falen, nu misschien niet, maar die toch niet belangrijk worden. En ook als je altijd nog kijkt in bijvoorbeeld de reclames voor de iPhone 4. In België is Telenet die nu terug aan het uitzenden, omdat ze de iPhone 4 aanbieden. FaceTime is daar zo bijna het belangrijkste wat een iPhone heeft. Mm-hmm. Nu, ik weet niet van andere mensen, maar ik denk dat
ik heb het
FaceTime een van de minst gebruikte dingen is op een iPhone 4. En dat is iets waar Apple, en ik denk dat Steve Jobs daar ook zeker een hand in heeft om zo bling-bling uit te brengen die niemand gebruikt, maar waardoor het wel verkocht wordt, zo... Mijn ma die heeft dat ook al op tv gezien en die zou dat geweldig vinden om te facetimen met mij. Mm-hmm. Maar je gaat dat uiteindelijk nooit doen, want dat is zo zeer... Juist gelijk met Skype. Zo. De manier waarop ik Skype is zo met iemand zo een chatbericht sturen, mag ik u bellen? En dan bel ik die mensen. Of voor het fotoboot op een Mac. Je mag eender welke Apple retailer binnengaan, daar staan altijd wel pubers of jonger aan een MacBook... Zo van die foto's te pakken dat hun gezicht gespiegeld is. Dat is een geweldig verkoopsargument, toegegeven. Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn MacBook ooit gekocht heb. Maar je gebruikt dat nooit. En dat, heel die keynotes, zeker als je daar 3-4 jaar later naar gaat kijken, als zo de nieuwe iteraties zo al zelfs oud geworden zijn, dan wordt dat heel frappant.
Maar neem nu bijvoorbeeld het voorbeeld van Flash. Voordat dat Steve die e-mail gestuurd had over My Thoughts on Flash, had ik daar eigenlijk niet zo heel veel bij stilgestaan. En sinds die e-mail en de hele heisa rond Flash en het feit dat er geen Flash op de iPad zit, denk je daar ook meer over na? En merk je inderdaad dat Flash voor heel wat problemen zorgt? Dus krijgt hij gelijk eigenlijk, hè? Ik bedoel, Marco is ook geen fan van Flash, hè Marco?
Nee, ik heb Flash van mijn MacBook afgehaald zelfs. Dus, En dat klopt. En Apple heeft vaker van die trucjes uitgehaald. Hè? De floppy disk. Ja, wij vinden het niks. Hup, weglaten.
De DVD-brander.
En dan wordt de gebruiker bij wijze van spreken gedwongen om er zonder te leven. En met Flash hebben ze hetzelfde eigenlijk wel zo'n beetje willen doen. In ieder geval voor de mobiele devices. En daar zijn ze best goed in geslaagd.
Ja. Goed. Volgende onderwerp. Davy. Ik ben het grandioos vergeten, maar jij wou iets zeggen over Nike Plus.
Ja, ik heb een paar weken terug heb ik de Nike Plus GPS Sportswatch mogen testen. Zoals een aantal Belgische bloggers, waarvan een marketingbureau wist dat ze nog wel eens gingen lopen. Heb ik zo eentje gekregen. In ruil daarvoor moet je dan zo'n recensie schrijven op je blog. En dan is dat mooie reclame. Maar ze vragen natuurlijk nooit of dat je zo een voorkeur wilt uitdrukken of zo. Ik ga daar meestal redelijk ver in. En als ik het niks vind, dan schrijf ik dat ook effectief zo op. Met als gevolg dat ik bijvoorbeeld van Samsung waarschijnlijk nooit meer iets ga mogen testen. Maar dus je kunt altijd wel bij iemand anders terecht misschien. Dus die Nike Plus GPS Sportwatch, dat is eigenlijk zo het nieuwe ding. Zo sportswatches zijn ontzettend hip. Bijna iedereen die Start to Run 2 jaar terug gedaan heeft en vorig jaar de 10 kilometer heeft willen lopen, die willen nu een horloge met een GPS in, zodat je weet hoe snel je gelopen hebt, waar je gelopen hebt, mocht je aan Alzheimer lijden. En meer van die toffe weetjes. Nu, ik zelf doe dat met Runkeeper op mijn iPhone, want ik heb ook graag dat ik aan een audioboek kan luisteren. Ik heb geen aparte iPod en ik vind dat dan het makkelijkste van mijn iPhone gewoon in mijn loopbroek te steken, oortjes in en te vertrekken en Runkeeper op de achtergrond te laten lopen. Nu, wat doet zo'n sportswatch? Je drukt op start, dan zoekt dat een GPS-satelliet, dus dan moet je een minuut of twee wachten. En dan zegt hij, ik heb een satelliet gevonden. En dan druk je op go en dan kun je beginnen lopen. Nike Plus bestaat al veel langer. Dat is eigenlijk begonnen als een sensor in je schoenen. Elke keer als je dan een stap zet, dan meet hij dat. Just zoals je vroeger van Pokémon zo'n Pikachu-apparaatje had. En dan, elke keer als je 1000 stappen zette, dan kreeg Pikachu een appel. En wij deden dus heel de speeltijd niks anders dan rondjes lopen. Ik was die jongen. U heeft waarschijnlijk ooit nog met mij gelachen.
Nu nog.
Dus dat is exact hetzelfde. Dat is een sensor die past in de Nike-schoenen. Dus je moet dan die sensor kopen en die schoenen met dat gat in. Geweldig. Dat kun je linken aan een iPod of een iPod Touch of een iPhone. Je moet maar eens gaan kijken op je iPhone. Daar staat wel ergens Nike Plus.
Ja, dat staat erop.
Wat is het bangelijke daaraan? Mensen lopen met verschillende stappen. Als je Elodie Uwegadrogoogo ziet lopen, die zet veel minder stappen per minuut dan ik, want ik heb korte, dikke beentjes en die heeft lange, zeer lekkere, bruine beentjes. Zij zou dan zeer trage muziek horen of tragere muziek dan ik. En daarvoor dient dat dan. Nu, die sportswatch maakt eigenlijk voor de rest weinig uit met die Nike Plus, buiten dat je die sensor in je schoenen ook aan je horloge kunt linken. Maar daar zie ik weinig nut voor. Dat zou naar het schijnt zijn om de afstand beter te kunnen kalibreren, maar ik denk dat als je een GPS-verbinding hebt, dat dat meestal wel juist moet zijn. Ze maken reclame voor die Nike Plus Sportswatch dat je dat altijd kunt aandoen, ook als normale horloge. Dat is niet waar. Dat is een zeer dikke, fluo-gele horloge die voor de meeste beroepen niet echt geschikt is. Het rubberen bandje is zeer dik, want daar is een USB-verbinding in ingebouwd. En dat moet dan nog beschermd worden, waardoor dat zo lijkt alsof je zo 5 handboeien aan hebt, constant, waardoor je je pols niet kunt bewegen, wat zeer onaangenaam is. Dus dat vond ik al niet zo goed. Nu, als sportswatch zelf is het geweldig. De afstand klopt perfect in mijn testen. De snelheid volgens mij ook. Dus als sportswatch is het echt de moeite, maar je moet er niet op rekenen van het constant aan te doen tenzij je leerkracht lichamelijke opvoeding bent. Dan staat je er nog wel cool mee in je Adidas pakje.
Wat kost dat ding eigenlijk?
Nike Plus is een sociale website en dan kun je met je sportswatch die €250 kost,
wow,
kun je dan een USB-ke, komt dan uit je, dus bij een horloge heb je altijd waar je zo het clipje doet, hè?
Ja.
En dus zo waar je je horloge vastmaakt. Aan de andere kant, daar zit dan zo'n USB-ding, dat kun je dan klikken en dan komt dat daaruit en dan steek je dat gewoon in je computer. En normaal gezien zou je dan via software dat moeten uploaden naar de Nike Plus website, waar je dan vriendjes kunt maken en zo. Maar die website werkt totaal niet. Dat is super flash. Tegen dat die opgestart is, zit je een half uur later. Dat werkt eigenlijk gewoon helemaal niet en dat is heel spijtig. En het is onmogelijk om die data te exporteren naar bijvoorbeeld de Garmin site of de Runkeeper site of gewoon om zelf op je computer bij te houden. Dus je hebt een programmaatje dat alleen maar zorgt dat dat van je horloge naar het internet gaat, maar je hebt geen lokale backup of zo.
Ja.
Moet je dat kopen? Ik vind van niet. Als je redelijk serieus met lopen bezig bent en je wilt een halve marathon of een marathon lopen en je hebt echt nood aan zo'n ding, koopt u dan iets deftig van €500-600?
Een Runkeeper, is dat niet goed genoeg?
Iets van Garmin. Ik gebruik zelf Runkeeper. Ik ben een occasioneel loper. Ik hoop wel van de marathon in Londen te mogen lopen volgend jaar. Maar dat hangt niet van mij af, maar van Londen. Of als je een keer 5 of 10 kilometer loopt, dan kun je eigenlijk gewoon route uitstippelen op Google Maps en je een stopwatch gaan halen in een blokker voor 5 euro. En dan kun je hetzelfde.
Casio.
Ja, laten we daar eerlijk over zijn. Om een route van 3 kilometer te timen, heb je niet meer nodig dan een horloge en onthouden hoe laat dat je vertrokken bent.
Ja, dat is ook...
Ik ga het niet kopen. Ik vind de Runkeeper op zich wel goed, ook al is het de laatste tijden redelijk buggy en klopt de afstand bijna nooit te goed. Als ik een Nike Plus Sportswatch zou kopen, dan zou ik daarnaast ook nog een iPod moeten kopen om nog naar muziek te luisteren tijdens het lopen, waardoor dat ik eigenlijk in totaal 300-400 euro zou kwijt zijn. Dus als je geen smartphone hebt en je wilt eigenlijk maximum 300 euro uitgeven aan loopmateriaal, koopt je dan zo'n Samsung of een HTC waar een GPS in zit en dat op Android loopt, dan kun je Runkeeper installeren en dan kun je zo wat hetzelfde.
Of een goede lat en een telmachine en een kaart.
Ja, een lat. En dan kun je elke keer als je een stap zet zo meten.
Ja. Allee, Nike Plus. Ik heb het al dikwijls
instaan aan mijn... zeer saaie lange review.
Al dikwijls instaan aan mijn iPod Touch en ook al een paar keer aan gedacht om het aan te schaffen. Maar dat dingetje voor in je schoen, dat verkopen ze nog altijd, hè?
Ja, ja, ja. En dat kun je dus linken aan die horloge.
En ook aan die iPod Touch.
En dat zou dan... Ja, maar dus zo'n GPS, als je zo loopt en je neemt bochten, dan... maak je elke keer een bocht, maar maak je zo een afgeknapte bocht. En als je dat dan linkt met die sensor, die je volgens hun sowieso al hebt, dan weet hij dat je zo de bocht rond bent gelopen, omdat je zo meer stappen gezet hebt.
Ja, ja. Allee. Nike Plus, 250 knotsen voor de horloge. Veel geld, vind ik. Ik citeer even iets van onemorething.nl. Het gaat niet over Apple. Het gaat eigenlijk wel over Apple. Het Nederlands recht heeft gesproken, Samsung mag vanaf half oktober de volgende smartphones niet meer verkopen. De Galaxy S, dat maakt ook niet uit, want dat is een oud model, de Galaxy S2 en de Galaxy Ace-telefoons. Ik dacht niet zo wereldschokkend, maar Jan die wees mij terecht en die vatte het mooi samen in de Wave. 1. Dit is oorlog. Waarom, Jan?
Dat gaat echt gewoon over het uit de handel nemen van concurrerende apparaten. Dat is geen concurrentie nu meer doen op de manier waarop dat het kosher zou verlopen. En Apple kan daarmee wegkomen, maar ik denk dat niet veel bedrijven dat zouden kunnen. Stel dat Nike ooit zou zeggen van die schoenen van Adidas mogen niet meer verkocht worden, want daar zit een zool onder. Dat wel... Allee, de nodige ophef zou maken. Ja, ik vind het ook een beetje een verkeerde strategie om zo te beginnen concurreren. Want eigenlijk zeggen ze in hun betoog, Samsung, de Galaxy Tab bijvoorbeeld, dat lijkt te hard op de iPad. Ja, dan, dat is eigenlijk de consument echt de pap in de mond geven. Ze hebben daar ook meer reclame gemaakt voor de Samsung dan iets anders, denk ik.
Ja, dat is ook. Uw tweede punt was, het gerechtelijk systeem heeft geen kaas gegeten van technologie.
Ik begrijp dat er inbreuk kan zijn op patenten, maar het gaat echt ver, hè. Die Amerikaanse patenten zijn echt zo... het is rechthoekig, het heeft een scherm... En het heeft een camera van voor en van achter. En dat mocht je dan niet meer maken. Dat is zo... Dat is echt overdreven. Om dat dan uit de handel te halen. Je kunt zeggen van ja, je moet daarvoor betalen. Als daar echt een legit patent voor is. Maar de meeste van die dingen zijn echt zo algemeen. Ik heb vorige week in mijn coworking space een Apple op het krijtbord getekend. Zo'n iPad. En daarbij getwitterd van Apple, je kunt mij nu ook wel een rechtszaak aandoen. Het wordt echt een lachertje op die manieren.
Ik vind dat niet een plicht.
Leg uit.
Ja, je maakt iets en dat ligt zo goed in de markt. En Google neemt dan Android over, iets wat ook ooit opgericht is om met Windows Mobile 95 of wat was dat toen te gaan concurreren. En Samsung heeft volgens mij toch wel meer dan een HTC zijnde echt wel zijn best gedaan om zo de iPhone experience zo goed mogelijk na te maken. Ze hebben dat zelfs zo slecht gedaan dat je mensen kunt wijsmaken dat zo'n een goede kopere Samsung, dus niet zo'n Galaxy S2 en zo, dat gewoon een namaak iPhone is die je in China gevonden hebt. Als je gaat kijken naar hoe smartphones eruit zagen voor de iPhone en na de iPhone, dan is het heel duidelijk dat ze zo het model van de iPhone hebben overgenomen. Ook omdat dat een beter model is, en ik snap dat ook, dat ze dat doen. Maar als jij dan als bedrijf daar de rechten op gaat houden van wat uw product net beter maakt, en je zou de concurrentie het zomaar toelaten van het te doen, misschien kun je dat als bedrijf wel door de vingers gaan zien, maar ik denk dat naar uw aandeelhouders toe, dat je dat niet kunt toelaten.
Dan is het hek ook van de dam, hè? Want dan gaat iedereen het doen.
Ja, maar je moet toegeven dat dit lijkt een uitprobeersel, een echte testcase te zijn. Hè? We gaan eens kijken wat het geeft. Ik bedoel, die gallery, het patent, het is echt over detail. Het is de manier waarop je van de ene foto naar de andere foto wisselt. Daarover gaat het eigenlijk. Hè? Dus niet over iets gigantisch, het is van foto wisselen.
Nou, het is het hele management, hoe je met de foto's omgaat op je device. Dat hele gesture-gebaseerde bladeren, inzoomen, scrollen, ja. Noem maar op. Dat valt allemaal onder dat patent.
Maar dat is geen patent van... dat is iets van Android in zijn geheel. Hè? Ik bedoel, elke Android, elke 2.3 heeft dat allemaal. Hè? Niet alleen Samsung, hè? Maar ze gaan net achter Samsung aan, omdat dat de grootste is. Hè?
Ja.
Maar hier gaat...
Dat is misschien ook maar de eerste.
Ja,
hier gaat ook zoveel energie in verloren.
Ja, dat is waar.
Ja, maar dat is zo heel het idee achter wat veel mensen denken dat Android is, dat is zo dat open gedoe. Maar zo in Amerika zijn daar heel veel gesprekken rond en zo heel veel debatten rond van dat patentensysteem, trekt dat op iets of niet? Je hebt daar voor- en tegenstanders van, je hebt een mengvorm van de twee. Maar als de wetgeving zo is dat het niet mag, en ze maken echt iets na wat jij gedaan hebt. Allee,
is dat iets namaken? Weet je wel, het bladeren op een iPod of een Android-device, dat is eigenlijk net als bladeren in een boek.
Ja, maar ja, voordat de iPhone was dat niet bij Android zo.
Ja, maar ik snap dat ze bijvoorbeeld...
Het is gemaakt om met Windows Mobile te concurreren. Hè? Daarom dat op elke Android-GSM nog altijd zo 4 knoppen staan.
Mm-hmm.
En het zou ook best kunnen zijn dat Samsung de eerste was die Android zodanig aangepast heeft, zodat die patentbreuk...
Maar zoiets zou toch niet mogen, hè? Zoiets patenteren. Hè? Dat je het uiterlijk, het design van het toestel, dat verschillend moet zijn van de iPhone, dat snap ik. Ik bedoel, als de rechter zegt van kijk, dat is een iPhone in feite, je hebt dat gewoon nagemaakt, dat begrijp ik. Maar het scrollen door foto's, dat is in feite volstrekt belachelijk dat daar een patent op genomen kan worden. Hè?
Ja, maar dat is hetzelfde als...
Wacht. Fons, kom eens even tussen.
Nee, dat ben ik niet met je eens. Je als technologiebedrijf probeer je te innoveren, dingen te ontwikkelen. Apple was hier duidelijk de eerste mee, anders hadden ze dat patent niet gehad. En het is ook helemaal geen probleem als Samsung dat wil gebruiken. Alleen dan moeten ze ervoor betalen. En dat hebben ze niet gedaan. Mm-hmm. En dus zegt Apple, als je niet betaalt, dan mag je het niet gebruiken.
Davy, heb je ook nog iets zeggen?
Ja, het beste voorbeeld van zo'n patentenregeling, dat is de man die... mijn ouderlijk huis tegenover ons ouderlijk huis een bedrijf heeft opgericht. Vroeger had je de mazoettank en op een mazoettank daar stond een groene stop op en als je dan mensen kwamen mazoet leveren en dan kon je mazoettank nooit overlopen en dat zorgde ook voor de tegendruk en zo. Dat was, vroeger was dat iets wat iedereen had, maar dat was niet verplicht bij wet. Nu, mensen hadden dat zo lang, maar daar was nooit iemand die daar het patent op had genomen. Wat had die mens nu gedaan? Die had daar een betere versie van gemaakt. Net zoals de iPhone een betere versie was van wat daarvoor misschien ook smartphones genoemd konden worden. En die heeft dat gepatenteerd. En dan heeft hij dat erdoor gekregen dat dat bij wet verplicht moest zijn van zo'n groene stop daarop te hebben. En ja, die mens, die is daar ontzettend rijk mee geworden. Maar je moet ook toegeven dat hetgeen wat een iPhone maakt, zijn dat ook die touch gestures en zo, waar dat ze echt mee uitgekomen zijn, dat toch...
Ja, maar dan zijn ze niet heel eerlijk, hè? Ik snap je punt, Davy, hoor. Ik snap het punt ook van Fons ook. Maar dan zouden ze eerlijk moeten zijn en dan zouden ze achter Google moeten aangaan, hè? Diegenen die Android ontwikkeld hebben, hè? Want die hebben het erin gestoken, hè?
Ja, maar omdat dat Android open is, mag je daarmee doen wat je wilt. En als je het onder... In jouw product stopt en je brengt dat op de markt.
Maar het is toch een beetje gek dat ze net achter Samsung aangaan? Ik bedoel, ik heb dit
nou, maar
ook...
Samsung ook Apple heeft aangeklaagd, hè?
Ja, natuurlijk. Het is regelrechte oorlog, hè? Maar het lijkt
maar alsof... Het zou kunnen zijn, zoals Marco zegt, hè. Android vroeger was helemaal niet met een touch interface, hè. Dat was letterlijk Windows Mobile, maar dan van iets anders voordat Google het kocht. En het kan goed zijn, zoals Marco zegt, dat Samsung gewoon de eerste was die... dat in een TouchWiz, of hoe noemt het, geïntegreerd hebben, en dat Google daarna gezegd heeft van, ah, oh ja, weet je, hè, het is open, we voegen dat daarin, hè, en iedereen kan dat vanaf nu gebruiken. Daar kan het ergens liggen, hè.
Ja, in een van de artikels die ik gelezen heb, stond in de comments de volgende reactie, het feit dat door die hele de patentenoorlog de prijzen van die toestellen wel eens omhoog zouden kunnen gaan. Net omdat men weet van, kijk, als ik een smartphone op de markt breng, dan gaan er een aantal rechtszaken tegen volgen, want er zijn waarschijnlijk een aantal patenten waar ik niet mee in orde ben. Dus ga ik die smartphone hoger... Ik bedoel, ga ik daar meer geld voor vragen?
Ja, want Microsoft ligt ook al op de loer. Die zeggen ook al van Android, je hebt ook een aantal patenten wat je van ons schendt. En wellicht dat wij jullie ook eens gaan aanpakken. Dus ja... Als de fabrikanten geen licenties gaan betalen voor die dingen waar ze licenties voor moeten betalen, ja, dan gaat uiteindelijk de prijs omhoog, hè, als ze dat dan toch moeten gaan doen, want het geld moet ergens vandaan komen. Ja.
Maar dat is toch heel het Google-verhaal van de afgelopen 2-3 maanden?
Ik wou net zeggen...
We zijn open, maar zo als het dan uitkomt, dan zijn ze zo toch gesloten genoeg. Allee...
Wat bedoel je met dat open?
Ja, dat vraag ik mij nu ook af.
Ja, dat zo is Android, zo... dat is open en zo development en...
Brrr, nee, het feit, ze zijn open omdat, jij mocht zeggen van ik ga een smartphone op de markt brengen draaiende op Android. Dat kun je van Apple
maar
niet zeggen.
Maar dat gaat niet over openheid, dat gaat over gratis, dat gaat over een ander verdienmodel.
Ja.
Dat gaat niet over open.
Nee, maar zo
wordt door... Open voor Google is open data. Is als jij een Android hebt en als... Als je Facebook waart, mocht jij de gegevens van Google halen. En je mocht, als je een Google login gebruikt, mocht je alle gegevens overzetten. Dat gaat over Google. Als je een bloggersite hebt, dan kun je one-click export doen en dan kun je naar WordPress of dan kun je naar gelijk welk ander ding. Dat is open bij Google. En niet dat je daarvoor mocht developen, ja, dan is Apple ook open. Hè. Je mocht er ook voor developen.
Ja, maar Android is open omdat de hele source code van Android is beschikbaar. Hè?
Maar dat is toch heel het stokpaardje van Google? Dat is toch zo hetgeen waar dat, als ze met iets in het nieuws komen, dan is het toch open. En of het dan open data is of open source, of dat is toch heel een verkoopsargument. Maar die zijn alleen maar open als het zo hun uitkomt. En dan,
nee, ik denk dat ze...
over tijd was het van die patenten en dan schrijven ze zo'n een blog, wat god weet waar ooit door een of andere nerd op een wc is uitgevonden van ik ga dat posten. Maar wat, als je als bedrijf zoiets post, dan ben je gewoon niet goed bezig. Maar zo van, de anderen hebben patenten gekocht en wij hebben er geen. Maar ja, wij vinden patenten dan ook slecht, want dat is niet open. En dan zo 2 maanden daarna, we hebben Motorola gekocht, want nu hebben we patenten.
Ja, dus daar gaat het over. Dat was het derde punt van Jan ook. Dit plaatst de aankoop van Motorola door Google nog maar eens in perspectief, Jan. Wat bedoelde je dan daarmee?
Ja, dit is gewoon een verdedigingsmechanisme ook van Google geweest. Hè. Die aankoop is veel eer defensief dan offensief. En daarom dat ik ook zeg, van hier gaat zoveel energie aan verloren. Google gaat nu proberen, denk ik, om al zijn producenten te gaan beschermen door voldoende patenten in
ze
huis
hebben. Ze hebben het door, hè.
Ja, misschien is die 12,5 miljard dat ze betaald hebben voor Motorola, is dat misschien voor 2 of 3 essentiële patenten, waarmee dat ze misschien ooit gaan zeggen van Apple, jullie maken gsm-chips. Ah ja, goed. Ja, het zou wel een keer kunnen dat we er een patentje op hebben.
Ja, maar zo werkt het. Dit is ook wederzijdse bescherming, hè. Als de ene naar de andere stad van, kijk, we hebben een patent dat jij, waar jij overgaat, dan zeg je de ander van, oh ja, maar we hebben er hier ook 2, hè. Anders moeten we zeggen dat, zo, dat we het door de vingers zien, hè. En zo werkt het allemaal. En je hebt dan... Hetgeen wat minst mooie is aan heel dat systeem, volgens mij, is dat Apple klaagt Samsung aan omdat die zoiets met touch gestures en foto's doen. En dan heb je altijd mensen die zo staan te schreeuwen van innovatie, innovatie. Als iemand iets uitvindt, dan moet iemand anders dat ook kunnen gebruiken en dat verbeteren. Ik snap dat, ik ben daarvoor. Maar langs de andere kant, als jij een bedrijf bent dat iets geïnnoveerd heeft en daar een patent op heeft, dan vind ik dat ook ergens uw recht van daar geld op te gaan verdienen. Want ja, anders is uw innovatie ook niks waard, want als je als bedrijf geen geld kunt verdienen...
Ja, maar dan is het gek dat de rechter het zo de kern van de zaak afwijst, hè?
Ja, dat is waar.
Het feit dat de hardware op een iPhone lijkt, dat heeft hij gezegd van, oh nee, daar ga ik niet op in. Maar op zoiets, op een detail als het scrollen door foto's...
Ik kan me ook voorstellen dat Apple met hagel schiet, gewoon voor de zekerheid.
Mm-hmm. Dat ze gewoon proberen.
Ja. En het is effectief, dat blijkt wel.
Mm-hmm. Het mooiste voorbeeld
vond ik... dat ze zo bij Apple ergens misschien wel een beetje schrik hebben van heel die Android-toestand, hè.
Ja. Nee.
Jawel, ik denk het wel.
Ik kan me dat inbeelden.
Zeker van die Galaxy S2, want dat is echt een hele goede smartphone, hè.
Ja, maar het is geen iPhone. Apple fanboy.
De verwachtingen zijn anders.
iPhone. Maar Apple maakt zich qua hardware volgens mij totaal geen zorgen over Google.
Nee.
Echt absoluut niet. En misschien niet eens over Android. Kijk, die markt is kolossaal. Nou, dat we dat vooral niet vergeten. Hè. Wij kijken misschien een beetje naar Europa, Amerika, Azië hooguit. Hè. Maar Afrika is een gigantische mobiele markt. Wat zei Steve Jobs bij de introductie van de iPhone? Als we er 10 miljoen verkopen, zijn we heel tevreden?
Ja. Okay, maar ik denk wel dat ze bang zijn van het feit dat een normale sterveling, dus geen geek zoals wij, die weten wat ze gaan kopen als ze een smartphone kopen, maar de winkel binnenstapt en een Galaxy S2 ziet liggen, die fel op een iPhone lijkt en denkt van kijk, dat is een iPhone, ik ga die nemen. En ja. Kijk, gerold door je foto's, hè, nu ga ik advocaat van de duivel spelen, maar gerold door je foto's, kijk, dat doet een iPhone ook.
Was dat niet een van jullie die dat van de week op Twitter posten dat er ergens stond aangeprijsd in een winkel een Android en het type dat het was? Het was het type iPad of het type iPhone.
In de snack.
Maar dat geeft een beetje aan hoe het is. Hè? Een MP3-speler heet tegenwoordig een iPod, ongeacht wie je maakt. En ik kan me voorstellen dat Apple op een gegeven moment zegt, ja, moet je eens even luisteren. Een iPhone moet ook wel echt een iPhone zijn.
Eigenlijk, als we het mogen samenvatten, en Raf in de chatroom zegt dat ook, eigenlijk moet Stanley Kubrick iedereen een proces aandoen. Hè? Dat iedereen ondertussen wel dat filmpje gezien heeft vanuit Space Odyssey, van de iPad-kloon die daar op de tafel ligt, terwijl de twee mannen aan het eten zijn. Dat was de eerste tablet, hè.
Trouwens, niet alleen de persoon in de chatroom zegt dit, maar Samsung heeft dit ook al gebruikt als bewijsmateriaal in...
Ja, inderdaad.
Dus het is niet zomaar bij het haar gegrepen.
Mm-hmm. Ik heb hier nog iets...
Dat is zo hetzelfde als dat ik hier een Kinect ga namaken en dat dan zo 100 euro goede koper misschien kan maken door zo met een of andere Chinees te gaan samenwerken en dat dan ook op de markt te brengen. En dat Microsoft mij dan aanklaagt, zo van, je hebt iets nagemaakt. En dat ik dan zeg, ja, maar heb je Minority Report al eens gezien? Allee, ik weet niet of dat telt als prior art. Ik ken heel die wetgeving niet, maar zo op zich is een film, dat zijn toch meestal conceptmodellen dat daarin zitten, hè? Ja. Vroeger toch, nu wordt dat allemaal gesponsord en al, hè. Zo in de nieuwe Star Trek film, daar staan dan zo van die Dyson Airblades voor uw handen te drogen in.
Is dat echt zo, ja?
Ja, dat vind ik het beste van heel die film, want voor de rest trekt dat allemaal op niks. Maar vroeger was dat echt zo, ja, dat was niet van sponsoring, want computers waren nog niks. Maar als dat al begint te tellen als prior art, ja, dan kun je niks meer doen, hè. Want vaak worden ballonnetjes opgelaten in films. Hè. Denk maar aan Minority Report.
Ja, ja, inderdaad. Dat was trouwens een hele goede film. Oh, nee, de technologie die erin zat, vond ik goed.
Ja, ja, maar ik vraag mij nog altijd af, zo bij Microsoft hebben ze deze week ook zo de nieuwe Windows Explorer voorgesteld en al. En daar wordt ook zo mee gelachen dat maar zijn kan en al. Maar ik vraag me dat echt af, zo, wanneer komen die nu zo eens met een projector af, met een Kinect? En voor het onderwijs zou dat toch al bangelijk zijn, dat je daar zo...
Ik ga mijn Kinect verkopen, trouwens. Raf in de chatroom die gaat trouwens een patent nemen op die biljartballen uit Minority Report.
Oh, wel ja, doet dat. En sponsort ons dan eens.
Inderdaad. We gaan nog even... we zijn toch met over Apple bezig. Marco, geldt nog iets? Ik had eigenlijk iets over het feit dat Apple een tv zou uitbrengen.
Ja, dat gerucht.
Iets wat ik zelf niet geloof, maar goed.
En toen heb jij gezegd, nu. Tijden. En ik vind eigenlijk helemaal niet zo interessant. In 2012 zou er een Apple-televisie komen. Kan best. Met ingebouwde Apple TV-achtige functionaliteiten. Ja, noem maar op. Het zou best kunnen. Hè? Ik bedoel, zet een grote iMac neer. Sluit hem aan op je kabel en je hebt ook al een tv.
Die van Jan, die 27 inch.
Ja. Maar wat ik eigenlijk veel leuker vond... we hebben dat al... Nou, ik denk vorig jaar, vorig seizoen... Ergens begin van dit jaar zal dat zijn geweest... Toen iCloud en dergelijke aangekondigd werd. Toen hadden we het over iTunes Match. En ja, dat vind ik eigenlijk aan zich wat leuker. Misschien weten we de luisteraars het nog. iTunes Match was de nieuwe online muziekserver, zeg maar, van Apple, wat aangekondigd is. En tot op heden was het er een beetje onduidelijk wat dat nu precies zou zijn. Het is pas voor de ontwikkelaars beschikbaar. Dus mensen kunnen gaan testen en ontwikkelaars kunnen dat tegenaan programmeren. En op een aantal sites is nu geschreven van wij dachten, ja, ook als Tech45 dachten we van, hè, verdorie, die iTunes Match, die lijkt wel leuk. Die analyseert jouw bibliotheek en dan gaat die in de cloud, gaat die al die nummers, bewaren uit de iTunes Store. Hè. Dus alles wat dus in de iTunes Store is, wat jij in je bibliotheek hebt, dat kun je dan op je iPod of op je iPad of op een andere laptop wat je hebt staan met iTunes, zou je dat kunnen afspelen? Wat wij dachten is, oké, dan moet je al die nummers apart gaan downloaden eerst. Dus er was geen streaming, à la Spotify. Maar nu blijkt dat ook Spotify gewoon beschikbaar is. Dus dezelfde manier zoals Spotify werkt. Een playlist, die staat online. En je kan gewoon je handel streamen. Ik vind dat dan zeg erg interessant. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk precies... Volgens mij, Davy zit daar eigenlijk ook wel een beetje op te wachten op zijn dienst. En het enige nadeel is, het komt voorlopig niet in de Benelux.
Ja, zoals het zo vaak is.
Ja.
Helaas.
Helaas. Over Apple gesproken, Symbian.
Maar dat is ook...
Jan... Nee, sorry Davy, ik ga gewoon iets zeggen.
Ja, wat ik van die iTunes Match geweldig zou vinden, is dat zo het volgende product zou zo een bakje kunnen zijn, zo à la Airport Express, dat gewoon in verbinding staat dan, zo, dat is dan uw routerstation, maar dat in verbinding staat dan met internet uiteraard, zoals uw Airport Express nu ook is, en dat je dan remote op uw laptop of op uw iPhone of zo kunt gebruiken, en dat je dan liedjes kunt kiezen, zoals je dat nu kunt doen als je een centrale Mac hebt, om muziek te spelen op je boxjes, maar dat je geen centrale Mac-nummer nodig hebt, maar dat je die liedjes kunt zetten in een playlist, maar dat die gewoon gestreamd worden van je iTunes Match.
Ja, allemaal goed en wel.
Daar zit ik op te wachten.
Dan moeten die datalimieten toch wel wat omhoog gaan, hoor.
Ja, en ik zag vanmiddag zag ik een leuke screenshot nog ergens op een forum van iTunes Match. Hij had een foutmelding gekregen dat er maximaal 25.000 nummers in je bibliotheek mogen zijn. En anders werkt het schijnbaar niet. Dus die meneer had meer dan 25.000 nummers. En ja, die had dus pech.
Goed. Symbian. Iets helemaal anders. Dat ben ik helemaal vergeten. Hè, Jan. Ik ging dat normaal gezien heel mooi achter het vorige onderwerp plakken. Maar natuurlijk, ik vergeet vandaag wel meer.
Ja.
Alright. Wat wou je zeggen over Symbian?
Ja, ik wou een tweeluik opzetten eigenlijk.
Mooi zeg.
Symbian is het besturingssysteem van Nokia. Mm-hmm. En Bada is het besturingssysteem van Samsung.
Mm-hmm.
En ik blijf dat heel vreemd vinden, want Symbian is nu net upgedate naar Anna en Bell komt eraan. En bij Samsung komen er ook weer drie nieuwe toestellen aan die op Bada draaien. Ik vind dat heel vreemd dat die twee bedrijven naast hun... voor Nokia wordt het dan Windows Phone 7 en voor Samsung is het dan al Android, dat die toch zo vasthouden aan dat eigen besturingssysteem. Ik begrijp dat niet goed.
Nee, eigenlijk. Dat is ook... Want Bada is eigenlijk niks, hè?
Bada is...
Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld ja, met een ander, met Android of met iOS, wat dan ook, dan is het
ja,
is bar,
je wel vinden, hè? Dat is als zo'n Nokia WebOS ook nog zou overkopen. Dan hebben ze alles...
Behalve Android.
En iOS.
En ja. iOS, ja.
Maar dus gewoon alle belangrijke dingen hebben ze dan, hè?
Ja. Oké. Okay. Nee, ik, mijn theorie deze week was ineens van... Misschien doen ze dat om zo toch zo een proeftuin voor hun developers achter de hand te hebben. Al denk ik dat die de laatste tijd wel... Zeker bij Nokia in slaap gevallen zijn. Want op dat toestel, ik dacht vanmorgen, ik sta aan een bakker en ik las een interessante tweet in de native app. Ik probeer de native app dan. En ik dacht, oh, dit is wel leuk, ik ga dit retweeten. En daar zit geen retweet-functie in.
Ja.
Dat is echt, dus in een Twitter-app zonder retweet-functie. Een mail-client waar je geen ad kunt intypen.
Ja, dat is waar. Maar in de chatroom zegt... even kijken. Lurk Jerk, die zegt... Bada zit ook in tv's. Dus misschien kan dat een reden zijn. Hè? Want de tv's bij Samsung zijn wel vrij belangrijk. Hè?
Ja.
Misschien dat ze daarom Bada verder ontwikkelen. Omdat het ook ja, in de tv's zit. Waarom Nokia vast blijft houden aan Symbian. Nostalgie. Niet heel zeker zijn van Windows Phone 7?
Het gebrek aan patenten misschien?
Ja, daar hebben we het weer de patent. Ja. Voilà. We gaan het uur voorbij. We gaan beginnen aan de tips. Tenzij iemand nog iets heel dringend te melden heeft. Blijkbaar niet. Tips. Marco, jij mag beginnen.
Twee tips. Ja, tips. Het zijn meer URL's. data.nasa.gov. Voor degenen wat een beetje interesse hebben in astronomie en alles wat met NASA te maken heeft. NASA heeft een hele bubs data als deel van een open data project beschikbaar gesteld. Ja, voor de gewone mensen, ja, het is een hele hoop data waar je weinig mee kan. Maar het is interessant om te zien wat ze eigenlijk allemaal al hebben en wat ze gewoon publiekelijk beschikbaar stellen voor universiteiten, wetenschappers, ja, gewoon mensen wat er interesse voor hebben. En ja, het is best leuk om eens doorheen te kijken. Het gaat van foto's tot ja, echt allerlei spectrale data, noem maar op. Heel uitgebreid.
Heb je dat al gebruikt effectief zelf om iets op te zoeken?
Nee, nog niet. Nee, ik ben er vanmiddag pas achtergekomen. Ik heb er even diagonaal doorheen gekeken. En ik vond het best interessant. Ik heb hem in mijn bookmarks, dus ik zal er eens de komende dagen eens wat meer ingraven.
Ik ga bijvoorbeeld Mars ingeven. Oei. Sorry, no results were found.
Ja, het is heel specifiek op...
ik denk dat je moet weten waar je naar gaat zoeken.
Ja.
Ja. data.nasa.gov. Tip nummer 2.
Ja, we hebben het allemaal over Picasa en Google Plus en foto's, noem maar op. En vandaag heeft Flickr, die bestaan nog steeds.
En of?
Die hebben best een leuke privacy feature toegevoegd, wat ze geofans noemen. En hiermee kun je foto's geografisch beperken. Dus bijvoorbeeld, ik wil bijvoorbeeld dat foto's van hier thuis binnen een omtrek van nou zeg 2,5 kilometer of zo, wat ik hier gemaakt heb, alleen maar voor familie zichtbaar is en niet voor andere mensen. En ja, dat kun je eigenlijk heel eenvoudig gewoon op het kaartje, hè, een soort Google Maps, geef je gewoon aan van dit en met die beperkingen. En dat werkt natuurlijk prima, zolang je foto's van locatieinformatie voorzien.
Ja, wat vrij logisch lijkt.
Ja. Dat is bangelijk, dan krijg je zo, this picture is not available in your family.
Dus als ik bijvoorbeeld een foto van de school maak, en ik maak die cirkel rond heel Bilze, kan alleen iemand die in Bilze zit dat bekijken?
Ja.
Ah, oké.
Dan moet je, ja, dat moet je even instellen. En dan, en ja, bij Flickr kun je natuurlijk je foto's automatisch laten taggen, hè, geotaggen, omdat je ja, GPS-info van je camera. Maar als de camera dat niet doet, zoals compactcamera's, die doen het in het algemeen niet zonder GPS-sensor. Nee. Dan kun je bij Flickr natuurlijk altijd handmatig je locatie toevoegen met de nodige tools. En dan werkt die geofence werkt eigenlijk best goed.
Flickr geofences. Allee, leuke tip. Fons.
Ja. Ik zit toch altijd een beetje met het focus op het onderwijs. En een van de dingen die mij de afgelopen maanden... en ook de afgelopen dagen heb ik Kennisnet Summer School gehad. En dat was ook weer een hit. Dat is een tool dat heet... ik noem het Socrative, maar de Amerikanen zelf noemen het Socrative. En het is een, zoals ze zelf omschrijven, een smart student response system. Dus we kennen allemaal wel de digiborden met de stemkastjes. Mm-hmm. Nou, die stemkastjes worden dankzij Socrative volledig overbodig, omdat je een web-based systeem hebt waarmee je eigenlijk live kunt pollen. En als gewoon on the fly wat vragen stellen niet genoeg is, dan kun je er ook complete quizzes en bij wijze van spreken proefwerken in klaarzetten. En het is heel erg leuk, omdat het op een hele eenvoudige manier de interactie in een groep stimuleert. Het enige wat je nodig hebt is een apparaat dat online kan. Het werkt op... het is een online app, nog. Mm-hmm. Maar ze zijn native clients aan het bouwen. Android is al klaar. De iOS app zit eraan te komen. Het is ook leuk voor feesten en partijen, volgens mij.
Quizje doen. Zet de link in de chatroom, alstublieft. En ook in de show notes.
Ja,
in de Wave. Oké. Okay. Leuke tip. Jan?
Met dat ik nu toch bezig ben over Nokia. Of was over Nokia. Ik heb ook een tip voor hen. Namelijk, koop Gravity. Dat is een... social media app voor Symbian. En die is stukken beter dan wat dat ze zelf gebouwd hebben. Alleen. En die kost €10.
Mm-hmm.
Echt waar, voor een Twitter-app.
Dat is veel dat, geld.
Ik vind dat veel geld. En je kunt er ook je RSS inlezen en zo. Maar daarvoor is het scherm dan weer te klein. Maar als Nokia dat nu zelf zou kopen, of ze maken hun telefoontoestellen gewoon €10 duurder, dan voelde dat zo niet. Maar zo'n een app gaan kopen van €10 voor een toestel dat je 2 weken hebt...
Ja, dat is ook. Dat zou ik gewoon niet doen.
Maar kijk, Gravity, als er die ene luisteraar die een Symbian-toestel heeft, of als je iemand kent in je familie die nog zo'n toestel liggen heeft, Gravity, dat moet die hebben.
Het ziet Facebook er wel mooi uit, hè?
Ja.
Als je de...
Facebook en mm-hmm. Twitter en zo. Ja.
Is Seismic beschikbaar voor Symbian? Waarschijnlijk niet.
Niet dat ik gezien heb, nee.
Okay. Gravity. mobileways.de. Link in de show notes en nu ook in de chatroom. Davy, hij heeft toch een tip.
Ja, ik heb de meest toffe RSS-feed van de week genomen. Dat is themetapicture.com. Ik stel voor dat je naar de show notes gaat om te weten te komen hoe je dat moet schrijven. Dat zijn eigenlijk zo'n 15 à 20 keer per dag komt daar zo'n grappig tekeningetje of een toffe quote of zoiets wat, ah ja, dat wist ik niet, komen daarop. Dat is heel interessant om uw werkdag aangenamer te maken. Vandaag heb ik bijvoorbeeld bijgeleerd dat in de eerste of de tweede Toy Story film doen ze zo het klepje open van Buzz Lightyear op de achterkant om hem te resetten.
Mm-hmm.
En blijkbaar zijn de batterijen waarop Buzz Lightyear werkt, zijn van het bedrijf dat in een andere film Wall-E geproduceerd heeft. Of er staat bijvoorbeeld een foto op, die ik daar juist getweet heb. Iedereen kent wel de Abbey Road foto van de Beatles, zo op het zebrapad. Er staat dus nu op de metapicture een foto, 2 minuten voor ze die foto genomen hebben. En dan zit Paul McCartney de kraag van Ringo Starr goed te leggen. En John Lennon zit zijn broek op te trekken. Ja, zo'n dingen vind ik geweldig. En dat fleurt u een dag geweldig op.
Wat was die URL?
TheMetaPicture.com.
TheMetaPicture.com. Funny Pictures staat als titel.
Ja, maar het is ook... Ja, life hacks en van die dingen zo. Gelijk die batterij van Buzz Lightyear. Dat is nu weer iets dat je zo tegen je vrienden kunt vertellen. Zo. Zeg, wist je dat?
Het is zo'n beetje een gekuiste versie van 4chan.
Geen idee.
Ga eens naar 4chan. Davy?
Oké.
Niet op je werk, hè. Dat is geen goed idee.
Not good for girlfriends.
Ja. Ik heb ook nog een tip. Iets wat ik deze week tegenkwam. De Meta Watch van Fossil is blijkbaar een horloge waar Bluetooth op zit. En de bedoeling is dat je op je horloge een aantal dingen kunt gaan bekijken, zoals bijvoorbeeld het aantal, het aantal tweets, het aantal ongelezen e-mailberichten. Je kunt de e-mail zelf niet lezen op het toestel, alleen het aantal, het weerbericht en zo verder. Ik geloof dat Steve Jobs, daar hebben we weer ooit gezegd, heeft dat de iPad het 4e scherm is, wel uw horloge zou volgens MetaWatch het 5e scherm worden. Zou beschikbaar zijn eind dit jaar. Het is net door de FCC-keuring geweest. Het is daarom dat ik het er eerst keer over gehoord heb. En het zou verkocht worden tegen de prijs van $200. Wat ik vrij veel vind voor een horloge.
Maar het is dat is wel... zo'n Nike Plus eigenlijk.
Ja, maar het leuke daaraan is... Er komt ook een development kit voor. Dus je zou het zelf dingen kunnen gaan ontwikkelen voor die horloge. Als je daar de goesting toe hebt natuurlijk, hè. De MetaWatch. Voilà, ik ga de link nu in de chatroom zetten en morgen in de show notes. Marco, er was nog iets over ons vorige onderwerp dat moest aangepast worden.
Ja.
Met dank aan de chatroom,
over die,
denk ik.
Die iTunes match.
Mm-hmm.
Ik zei van, dat was streaming. Lurk Jerk, of weet ik veel. Zijn echte naam weet ik niet.
Lurk Jerk.
Die verwijst mij naar een post op All Things Digital. En daar staat eigenlijk dat dat niet zo is.
Mm-hmm.
Dat het maar zo lijkt. Er was op een andere site, leek het alsof het streaming is. Maar het is meer tegelijkertijd downloaden en afspelen. Dus eigenlijk gewoon een soort buffer wat opgebouwd wordt. Waardoor je toch praktisch lijkt alsof je streamt. Maar in feite is je in het downloaden en het afspelen tegelijkertijd. Dus je data wordt toch gestoord op je device.
Ja.
Dus I stand corrected. Of dat voor ons veel gaat uitmaken, ja, voorlopig denk ik helemaal niet.
Ja, waarschijnlijk als je het een keer afgespeeld hebt, staat het ook op je harde schijf.
Ja.
Ja. Dus, ja. Mijn probleem is al opgelost, hè. De bandbreedte, hè. Moet maar 1 keer afhalen.
Ja.
Marco, waar kunnen we vinden?
Mfrissen op Twitter en mf72.eu op internet.
Goed. Fons?
Ja. @helicon of @c_genius en www.helicon.nl/blog.
Goed. Jan?
Ik ben Jan Seurink op alle sociale netwerken die jij gebruikt.
Zowat alle sociale netwerken.
Zelfs Google Plus.
Zelfs Google Plus.
Davy?
@dbuntings op Twitter of dirtyzelf. Of dbuntings.be.
Davy, je moet dat 4 zeggen. @dirtyjos.
Wat?
Je moet dat 4 zeggen, niet @dirtyjos. Als mijn ma zelfs u kent als dirtyjos, dan moet je daar 4 op zijn.
Echt? Ja. Stuurt mijn adres eens door.
Blijf bij kennen, hè.
Ah ja.
Oké, okay, ik ben op Twitter bekend als Maarten Hendricks met KX. En mijn blogje waar ik af en toe iets plaats is krijtstof.be.
Geweldige blog.
Inderdaad. Reviews in iTunes zouden we echt heel fijn vinden. Of via onze website een reactie, dat zou ook heel leuk, leuk zijn. Fan worden van onze Facebookpagina kan ook. facebook.com/tech45cast om het gemakkelijk te vinden. Op Twitter zijn we nog altijd tech45cast. Hopelijk ooit tech45. Onderwerpen voor de volgende opname. Gooi het alsjeblieft niet meer in Delicious, want dat lezen we toch niet meer. Daar komt bijna niks in. Gooi het gewoon op Twitter en zet er hekje tech45 bij. Dan komen we dat zeker en vast tegen. Dit was de ene...
Hekje voor de geeks onder u, hashtag.
Een hashtag. Goed. Oh man. Een hashtag tech45. Dit was nummer 71. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 6 september vanaf 21:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week.
Een hekje, Mark.
Nu had ik hier een geluidje klaarstaan, maar die komt hier niks. Oh, wacht, ik heb geen focus. Ja. Oeh.
Straal. Ik hoorde hash en ik was gelijk wakker.
Soundboard.
Een hacktag.
Een hacktag. Een hekje, een hekjeslabel.
Ik ga dat vanaf nu altijd zeggen, een hacktag.
Nee, een hekjeslabel.
Dat is gelijk een auto.
Een auto. En ik hoorde van
hem, mag die nog? Hacktag.